We noemden u Johannes 15, de versen 18 tot en met 27.
Indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Gedenk des woords dat ik u gezegd heb. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om mijns naams wil, omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. Indien ik niet gekomen waren en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde. Maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Die mij haat, die haat ook mijn vader. Indien ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde. Maar nu hebben zij ze gezien en beiden mij en mijn vader gehaat. Maar dit geschiedt, opdat het woord vervuld worde dat in hun wet geschreven is. Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, dien ik u zenden zal van de Vader, namelijk de Geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. Gij zult ook getuigen, want gij zijt van de beginnen met mij geweest.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het boek Hooglied, het tweede hoofdstuk en daarvan het tweede vers. Hooglied 2, vers 2. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. Gelijk een lelie onder de doornen. Alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Geliefde gemeente, de haat van de wereld, dat is werkelijkheid. De eeuwen door. Ik las van een imam, dus een islamitische geestelijke, die op 55-jarige leeftijd christen werd. Dat is natuurlijk heel wat. Als een islamitische voorganger overgaat tot het christendom. Het gebeurde in Bangladesh. En toen dat bekend werd, werd hij gevangen genomen. En kwamen er allerlei imams naar hem toe om hem te overtuigen van de waarheid van de islam en de leugen van het christendom. Maar wat ze ook zeiden, en welke argumenten ze ook aanvoerden, hij was niet meer van zijn overtuiging af te brengen. 10 dagen lang probeerden ze hem van gedachten te laten veranderen, maar het gebeurde niet. De Heere gaf vrijmoedigheid en standvastigheid. En toen al die pogingen niet slaagden, werd hij vrijgelaten. Teruggebracht naar zijn huis, bij zijn vrouw en kinderen. En wat gebeurde daar, jongens en meisjes? De imam werd door zijn eigen zoons mishandeld. Ze braken zijn benen en wierpen hem het huis uit. En zijn vrouw heeft hem verlaten. En weet u wat hij zei, geliefde gemeente? Ik mag alles kwijtraken als ik Jezus maar overhoud. De haat van de wereld. maar ook de ondersteuning die de Heere geeft. Wat het dan ook kost. Deze man heeft moeten ervaren dat hij een lelie was te midden van de doornen. En zo komen we bij onze tekst. Gelijk een lelie onder de doornen. Alzo is mijn vriendin onder de dochteren. De bruidskerk. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats liefde. Ten tweede lelie. En ten derde leed. De bruidskerk, in de eerste plaats liefde, ten tweede lelie en ten derde leed. De hemelse bruidegom spreekt zijn bruidskerk liefdevol aan. Mijn vriendin, zo staat er. Dan is er een wonder gebeurd. Want van nature is er helemaal niets op grond waarvan dat gezegd zou kunnen worden. De mens heeft God immers verlaten. In het paradijs hebben Adam en Eva de band met God verbroken. En dat geldt nu ook allen die uit hen zijn voortgekomen. Geen band met God. Maar juist wel een band met de duivel. Niet luisteren naar God. Maar luisteren naar de zondige en verleidelijke influisteringen van de vorst der duisternis. Graag het kwade doen. Geen zin hebben om de Heere te gehoorzamen. Dat is mijn werkelijkheid van natuur, ook uw werkelijkheid en jullie werkelijkheid. Wij zijn van onszelf niet geneigd om de Heere lief te hebben, maar juist het tegenovergestelde, om hem te haten. We zijn immers in opstand gekomen tegen God. We hebben onszelf op een weg gebracht, al verder bij God vandaan. En die weg zal brengen in de eeuwige rampzaligheid. Denken jullie daar wel eens over, jongelaar, jonge mensen in ons midden? We hebben zojuist gebeden voor een vrouw, een jonge vrouw uit deze gemeente van 27 jaar. Wie had vorige week gedacht dat haar situatie nu zo ernstig zou zijn? En hoe zou het zijn als dat jou, als dat u overkwam? En het zou eeuwigheid worden. Als we dan nog steeds op de brede weg zijn. Als we nog steeds de zonde zo graag doen. En natuurlijk, we komen wel naar de kerk. Maar het woord laten we langs ons heen gaan. We gaan onze eigen gang in het gewone dagelijkse leven. Dan moet ik het eerlijk zeggen, als het dan eeuwigheid zou worden, dan zal de eeuwige toren van God ons treffen. Wat is het dan nodig dat dat wonder plaatsvindt waar onze tekst van spreekt? dat die aanspraak vriendin weer gebruikt zou kunnen worden, dan is het God die de ogen heeft geopend. Maar maak daar nou niet van, geliefde gemeente, dat wij dan rustig kunnen afwachten. Want God is het toch die mijn ogen moet openen. Hij is het toch die zondaren wederbaart. Hij bekeert toch mensen, zodat zij overgebracht worden van de brede weg op de smalle weg. Hij schenkt hen toch het ware geloof, om niet alleen de diepe verlorenheid te zien in te leven en te beleiden, maar ook om als een des doods schuldiger het leven en de zaligheid bij de zaligmaker en de levensvorst te zoeken en te vinden. God begint toch. Er wordt veel gesproken over de Dordtse leerregels, nu dat zo 400 jaar geleden is, dat de synode in Dordrecht vergaderde. En juist in die Dordtse leerregels komt het toch zo duidelijk uit dat God begint en dat de mens niet begint. Nou zeggen we misschien dan, dan zullen we dat maar afwachten. Maar weet u wat Gods woord zegt? En wat de Dordtse leerregels ook zeggen? Dat de Heere gebruik wil maken van de prediking van het woord. Het woord is het zaad der wedergeboorte. Hebben we gebeden, geliefde gemeente, om de werking en de doorwerking van de Heilige Geest in onze harten en levens? En hebben jullie het gehoord, jongelui? In het gebed heb ik het aangehaald. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Aan dat zoeken van de Heere. Aan dat zoeken van het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid is een rijke belofte verbonden. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Dus wij moeten alle middelen gebruiken die de Heere schenkt. Zo doen we dat toch ook in medisch opzicht. Als we ernstig ziek zijn, zeggen we toch ook niet, nou ja, een dokter hebben we niet nodig, want het staat toch vast of we beter worden of niet. Nee, we gebruiken alle middelen die er zijn. En dan zou je een reis naar Amerika moeten maken, wat soms ook in werkelijkheid gebeurt, om nog genezing te zoeken. Dan doet men dat. En zo zou we toch ook, geliefde gemeente, moeten zijn met het ene nodige. Trouw opgaan naar Gods huis. Biddend opgaan onder de prediking van Gods woord. Het woord van God thuis lezen, overdenken, onderzoeken en bemediteren met het gebed. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dan zal de Heere dat ook doen. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult, ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. En dan is het toch alleen maar reden om de Heere danken te erkennen. Als dat werkelijkheid is geworden, als ook zou gelden mijn vriendin. Die aanspraak getuigt van de liefde van de hemelse bruidegom. Hij heeft de zijne lief met een eeuwige liefde. De lengte, de hoogte, de diepte, de breedte daarvan valt voor ons niet te doorgronden. Het is nog te begrijpen dat een jongen een meisje lief krijgt en andersom. Dan zie je aantrekkelijke dingen, niet waar. En dat is helemaal niet verkeerd. Maar als we nou eens nadenken over de liefde van de hemelse bruidegom tot zijn bruidskerk. Zou daar nou enige aanleiding toe kunnen bestaan? Wij zijn immers gevallen mensenkinderen. Wij deugen niet. Het is van binnen helemaal mis. En wat wij denken, wat wij spreken en wat wij doen, getuigt van de geestelijke doodstaat waar we onszelf ingebracht hebben. De mens die goed en naar het beeld van God geschapen was, is dat alles kwijtgeraakt. Adam en Eva waren gewaarschuwd en toch genomen en gegeten van die verboden vrucht. Geestelijk dood. De band met God doorgesneden. Dan zou het toch rechtvaardig zijn als er nooit meer van liefde sprake zou zijn van de zijde van God. En toch, toch getuigt Gods woord van liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zijn zoon gezonden. En dat is nou niet alleen de liefde van de Vader, maar ook de liefde van de Zoon. En die liefde van de Zoon is eeuwig. Dus voordat Adam en Eva er waren, was er die liefde al. En was er al de bereidwilligheid om naar deze aarde te komen. Om echt mens te worden. Om de ware menselijke natuur aan te nemen. En uit liefde heeft de Zoon van God dat ook gedaan. Opdat vijanden met God verzoend zouden worden. Opdat er vergeving, opdat er verzoening, opdat er zaligheid en vrede zou mogen zijn. En dat voor mensen die van zichzelf nooit naar God zouden terugkeren. Die altijd naar de duivel zouden blijven luisteren. Kunt u dat nou klein krijgen? Als je nadenkt over die liefde van de Zoon van God. Liefde dat hij geboren werd op deze aarde. Liefde dat hij zichzelf overgaf om gebonden te worden. Liefde dat zijn zweet werd tot grote druppelen bloeds die op de aarde afliepen. Liefde dat hij gekruisigd wilde worden. Liefde dat hij de Godverlatenheid wilde ingaan en doorgaan. Liefde dat hij het heeft uitgesproken. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat hij zo de nabijheid van God voor Godverlaters zou verwerven. Vrede door het bloed des kruises. Door zijn bloed is er vergeving en is er verzoening. Wat een onbegrijpelijk grote liefde, geliefde gemeente, dat de zaligmaker zich overgaf tot in de kruisdood toe. Dat hij de helse smarten wilde ingaan om de hemelse gelukzaligheid voor mensen die de hel verdiend hebben te verwerven. En wat hij verdiend heeft, dat past hij ook toe. En daarom kan die benaming vriendin gebruikt worden. De liefde Gods in het hart uitgestort. En daarom bedorven voor de zonde. Een vijand van de ongerechtigheid. Daarom een vriend en een metgezel van allen. Die de naam des Heeren ootmoedig vrezen en leven. Naar zijn goddelijk bevel liefde. Die liefde die uitgestort wordt in het hart, in de weg van de wedergeboorte en de waarachtige bekering, wekt ook wederliefde. Dan leeft het toch in het binnenste, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En die liefde, die de hemelse bruidegom in het tijdelijke leven bewijst aan allen die hem in waarheid mogen dienen en vrezen. Die liefde, daar is ontzettend veel van te zeggen. Zou u het ook kunnen? Iets ervan kunnen zeggen, wat die liefde van de hemelse bruidegom is. Hij zorgt voor haar als de goede herder. En wat doet een herder, jongens en meisjes? Een herder moet voor zijn schapen zorgen, ook voor de kleine lammetjes in de kudde. Een herder moet ervoor zorgen dat er eten en drinken is wel. Daar zorgt die hemelse bruidegom niet voor. Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. De Heere zorgt voor al zijn gunstgenoten. De goede herder heeft zijn leven gesteld voor de schapen, opdat er voedsel zou zijn, ja, opdat er overvloed zou zijn. Zijn goedheid komt toch in alles uit, dat hij zorgt voor het tijdelijke leven en dat hij zorgt voor de ziel. Liefde. Een herder moet ook de weg wijzen aan zijn schapen. Ja, dat doet de hemelse bruidegom ook. Door zijn woord en geest wijst hij de weg die gegaan moet worden. Zijn we daar verlegen om? Vragen we daarom? Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Een herder moet ook beschermen tegen de wilde dieren en de rovers. Breng dat nu over op de hemelse bruidegom. Hij beschermt de zijnen. Hij beschermt zijn vriendin tegen al haar belagers. Ik noemde die imam die op 55-jarige leeftijd christen mocht worden. De Heere heeft hem beschermd. Hij werd niet gedood. Al werden dan zijn benen gebroken. Al werd hij het huis uitgeworpen. Al raakte hij heel zijn gezin kwijt. De Heere heeft hem beschermd en bewaard. Ja, maar zegt iemand, ik lees toch ook wel van kinderen van God die vervolgd worden en gedood worden. Ja, dat gebeurt ook. Lezen we ook in de Bijbel. Denk aan Stefanus, die gestenigd werd. Dus niet ieder kind van God krijgt een heel lang aards leven. Stefanus niet. Meerdere niet. Ook in ons eigen vaderland is dat wel gebeurd. Dat er martelaren gedood werden op de brandstapel, of hoe dan ook, die verdronken werden soms. Ontzettende werkelijkheid, maar zorgt de Heere dan niet? Beschermt en bewaart hij dan niet toch wel? Want dan mag de ziel ingaan in eeuwige heerlijkheid. Dan mag de ziel afsterven van de zonde. Nooit meer kwaad doen. Dat is ook de liefde van die hemelse bruidegom. Dat hij het voor zijn kerk heeft verdiend. Dat ze af zullen sterven van de zonde. De een op jonge leeftijd. De ander op heel hoge leeftijd. Dat ze in mogen gaan in eeuwige heerlijkheid. Dus ook als de vijanden denken het gewonnen te hebben, hebben ze het juist niet gewonnen. Martelaren zijn soms zingend ten hemel ingegaan, ziende op het werk van Christus die hen voorgegaan was, die zijn bloed voor hen gestort had, ingegaan in die plaats waar God drie enig, eeuwig en volmaakt, wordt groot gemaakt en verheerlijkt. En het lichaam? Ja, al is dat nou verbrand, jongens en meisjes. En al is dat lichaam verdronken. En al is dat lichaam gruwelijk verminkt. Toch waakt de Heere ook over dat lichaam. De dag van de wederkomst zal immers aanbreken. Christus zal wederkomen. En dan zullen alle graven geopend worden. De zee zal haar doden teruggeven. Dan worden ziel en lichaam herenigd. Om dan nooit meer te zondigen. Eeuwig God te mogen bedoelen. En dan geldt die aanspraak, vriendin, ten volle. Dan is er niets meer in Gods kind wat tegen Gods wet ingaat. Dan is daar geen enkele zondige, onreine begeerte meer. Volkomen rein, gewassen en gereinigd in het bloed van Christus. En weet u wat nu zo'n rijke troost is? Dat helemaal niets kan scheiden van de liefde van Christus. De dood niet, de marteldood niet, wat er ook gebeurt. Die liefde van Christus is eeuwig. Die dateert van eeuwigheid. Die blijft in de tijd. Ook al dwaalt Gods kind af. We zullen daar vanmiddag wel wat meer van mogen horen. Ook al wordt er gezondigd. De liefde van God en de liefde van de hemelse bruidegom, die blijft. En die duurt tot in eeuwigheid. Mijn liefste, gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Dat leidt tot de tweede gedachte, lelie. Dat woord wordt gebruikt om de vriendin van de hemelse bruidegom aan te duiden hoe het haar is. Een lelie. Een lelie kan blinkend wit zijn en daar hebben we hier aan te denken. Ook die benaming getuigt van het wonder van Gods almacht en ontfermende liefde. Een lelie. Dan is er een wonder gebeurd. Want van nature is geen enkel mens een lelie. Dat kon wel gezegd worden van Adam en Eva voordat zij zondigden. Maar door de zondeval zijn het doornen geworden. En doornen, dat is nou het beeld van alle onbekeerde mensen binnen de kerk en buiten de kerk. Het is het beeld van ons allemaal. Zoals wij door eigen schuld geworden zijn. Een doorn. Want zo waren we niet geschapen. Maar we zijn vijanden van God geworden. Ik zei het al, we willen echt de Heere niet dienen. Op een zondige manier zoeken we ons eigen welzijn. Op een zondige manier. Want wat het echte welzijn is, daar is de mens blind voor. We kunnen wel denken dat we gelukkig worden als we rijk zullen zijn. En we kunnen wel denken dat we gelukkig worden als we geslaagd zijn in het leven, als we een mooie maatschappelijke positie verworven hebben, als we een zaak hebben die klinkt als een klok, als we onze schaapjes op het droge hebben, en als we verder niets hebben, dan hebben we uiteindelijk helemaal niets. Ik las van een jongen die ging studeren. Hij kwam uit onze kringen, laat ik het zo maar zeggen, bij de waarheid opgevoed, in een gezin waar Gods woord werd gelezen, waar de knieën werden gebogen. Studeren ging hij aan de universiteit. En daar ontmoette hij een professor, ook uit onze kring. En die was bij de overtuiging gebleven door Gods genade, die hem van jongs af was bijgebracht. En die professor vroeg, wat kom je hier doen? Ja, kom je studeren, rechten studeren. En daarna dan? Ja, dan hoop ik rechter te worden. En daarna dan? Dan hoop ik, als ik genoeg verdiend heb, een rustige oude dag te krijgen. En daarna dan? Ja, toen viel die student wel stil. Want stel dat je oud wordt, er komt toch een moment dat we sterven moeten. En daar had hij eigenlijk nog nooit echt bij stilgestaan. En dat geldt ons allemaal, dat geldt mij, dat geldt u, dat geldt jullie. Er komt een moment dat we voor God moeten verschijnen. En als we dan geen God voor ons hart en een borg voor onze schuld hebben, dan is het mis. De wet is voorgelezen. Wij zijn allemaal misdadigers, doornen. Er is helemaal niets op grond waarvan de Heere zich over ons zou kunnen ontfermen. Hebben we dat al mogen zien? Zijn de ogen daarvoor geopend? Zongen we het mee met ons hart? Wat we zongen uit Psalm 51, die belijdenis die David mocht uitspreken en beleven, wat ik gevoel, de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. En wat we dan ook doen, om die schuld tegenover God weg te nemen, dat kan niet. Die schuld kunnen we niet wegwerken. Al onze tranen kunnen geen enkele zonde wegwissen. Hoe moet het dan? Wel, de Heere zelf heeft daarvoor gezorgd. Dat er weer de liefde van de Vader, waar we iets van gezegd hebben, dat hij vroeg aan zijn Zoon naar deze aarde te gaan, om waar een rechtvaardig mens te worden, om in die menselijke natuur gehoorzaam te zijn, gehoorzaam, in plaats van zijn kerk, opdat het recht op het eeuwige leven verdiend zou worden. Want er blijft gelden, doe dat, en gij zult leven, en ook mens worden, om te lijden en te sterven, om de toren van God te dragen, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. De Heere zelf heeft voor een borg gezorgd, en hij maakt het zo, dat de ogen van schuldigen op die schuld overnemende, schuld betalende en schuld uitdelgende borg mogen zijn. De Heere werkt zelf het ware geloof in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En wat is dat dan, dat ware geloof? Wel, dat ik alles voor waarachtig houd, hetgeen God in zijn woord heeft geopenbaard, dus ook de goddelijke rechtvaardigheid, de goddelijke alwetendheid, mijn zondigheid, mijn verdorvenheid, maar ook dit, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is alleen door het lijden van Christus Jezus, nooit door iets van de mens. En dat is nou het ware geloof, dat de Heilige Geest in het hart werkt. En dat ware geloof, daar mag die lelie nou in delen. Daar mag die vriendin in delen, om te zien op het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Een lelie, weer beantwoorden aan het scheppingsdoel. God weer kennen, dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Dus de kennis van God staat niet buiten de kennis van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En dan is het juist die dierbare tweede persoon, die bruidegom van zijn bruidskerk, die de wet hanteert in zijn hand uit liefde, om te ontdekken, om schuldig te stellen, om te vernederen, om te verontmoedigen, om tot schuldbelijdenis en schuldbeleving te brengen, opdat het oog gericht zou worden op hem, die de eis van de wet heeft vervuld, en die de straf op de overtreding van de wet heeft gedragen. Hij is immers gekomen en getuigt dat niet van liefde, om zijn bloed te storten. En dat mogen we horen in de prediking. Dat komt ook uit in de bediening van de sacramenten. Denk eens aan de doop, jongens en meisjes. Als dat doopwater op het voorhoofd van het kindje gesprenkeld wordt, dan ziet dat op het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonde. Als het brood bij het avondmaal verbroken wordt, dan ziet dat op het lijden en sterven van Christus. Hij heeft zijn lichaam verbroken tot een volkomen verzoening van al de zonden van zijn vriendin, van die lelie, zoals Gods woord erover spreekt in onze tekst. En als de wijn wordt vergoten, zijn bloed vergoten tot een volkomen verzoening van al de zonden van zijn bruidskerk lelie, om weer te spreken tot eer van God, om liefdevol te wijzen op het dienen van God, om anderen aan te mogen sporen de wereld te verlaten, de Heere te zoeken in de weg der middelen. Want de wereld en al wat ze biedt gaat voorbij. Maar wie de Heere mag vrezen, als je de gunst, zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Wie de Heere mag vrezen, die zal zijn gunst blijvend ervaren. Ook als God soms tegenheden op de levensweg zendt. Als daar doornen zijn. Want een lelie kan toch nog wel last hebben van doornen. En dat denk ik aan Paulus. Paulus bad tot 3 maal toe dat hij van die doorn in zijn vlees verlost zou mogen worden. Die engel des Satans die hem met vuisten sloeg. Maar dat deed de Heere niet. Die doorn moest blijven. Opdat Paulus zichzelf niet zou verheffen. Opdat hij niet hoogmoedig zou worden. Hoogmoed. Ja, dat leeft in het hart van de mens. En dat leeft ook in het hart van Gods kind. Zelfs op een hele zondige manier zouden we kunnen zeggen, want een kind van God, die kan hoogmoedig zijn, nog op een heel andere manier dan een wereldsmens. Een wereldsmens kan zeggen, nou ja, dat heb ik nou verdiend en dat heb ik nou voor elkaar gebracht. Dat is hoogmoed. Maar Gods kind kan zich voor laten staan op datgene wat hij of zij heeft ervaren. Ik ben dieper ingeleid in mijn ongerechtigheid dan anderen. Ik heb meer van de liefde en de ontferming van God mogen smaken dan anderen. En zich zo boven anderen stellen en anderen aan zichzelf gaan afmeten. Ja, dan kan de Heer met tegenheden komen. Om laag te doen bukken en buigen. Om het te leren. Wat ook Paulus zei. Dat hij de voornaamste zondaar was. De voornaamste wetsovertreder. Zo'n lelie gaat ook strijden. Strijden onder haar hemelse bruidegom. Strijden tegen de duivel, de wereld en de zonde. En dan niet alleen maar de zonde buiten jezelf, maar juist ook die zonde van binnen. Die onreine gedachten, die zondige gevoelens. Kennen we die strijd? Oh, we hebben zelf geen enkele kracht om die strijd te voeren. Krachteloos en machteloos in onszelf. Maar de Heere wil kracht schenken in die strijd. In die strijd mogen de knieën gebogen worden. Heere, sterk mij, bewaar mij, bescherm mij. En dan mag er ook groot en goed van die God gesproken worden, die daadwerkelijk krachten schenkt in de strijd. Ten derde, leed. Gelijk een lelie onder de doornen. Ja, dat is nou de werkelijkheid. Onder de doornen. Gods kinderen hebben te maken met vijanden. En die worden doornen genoemd. Nou, denk eens aan Jozef. Jozef die verkocht werd naar Egypte. Die in het huis van Potifar terecht kwam. Was die vrouw van Potifar geen doorn voor hem? Elke dag opnieuw probeerde zij Jozef tot zonde te verleiden. Een lelie onder de doornen. En Potifar zelf, blijkbaar geloofde hij zijn vrouw, stelde geen eerlijk onderzoek in naar datgene wat er gebeurd was. En zo kwam Jozef in de gevangenis. Een lelie onder de doornen. En dat zien we niet alleen bij Jozef. Ieder kind van God heeft daarmee te maken. Denk eens aan Daniel en zijn vrienden, die weggevoerd werden in de ballingschap. Door doornen omringd. Die drie vrienden, zij werden door vijanden, door doornen, in die brandende oven geworpen. Maar de Heere was met hen. Zij vielen onder die benaming vriendin. De Heere beschermde hen. Ongedeerd kwamen zij uit die oven, maar ze hebben wel ervaren hoe machtig die vijanden waren. Maar die doornen, die kwamen onder de eeuwige toren van God, want die soldaten die drie vrienden in de oven wierpen, vielen dood neer. Vanwege de hitte en de gloed van het vuur. Gelijk een lelie onder de doornen. En dat zien we nou ook bij die imam. Dat voorbeeld wat ik aanhaalde. Ik zal u nog één voorbeeld vertellen. In India leeft er een prediker van 90 jaar, die ook al meer dan 25 jaar christen mag zijn. Maar eerst was hij het niet. En toen de Heere naar hem had omgezien, werd hij verhoord op het politiekantoor. En hij moest een verklaring ondertekenen dat hij nooit meer zou spreken over die enige naam gegeven tot zaligheid. Maar hij weigerde dat. En wat deden ze met hem? Eén voor één braken zij al zijn vingers. Maar de Heere sterkte, gaf standvastigheid. Hij verloochende de naam van God niet. En in de achterliggende jaren, zo las ik, is hij wel zo'n 8 maal gearresteerd en mishandeld. Maar wat die doornen ook doen, zo'n lelie kan toch nooit meer een doorn worden. Dat is onmogelijk. Want waar de Heer heeft gewerkt, daar houdt hij zijn eigen werk in stand. En dat is nou geen werk van de mens. Kijk, wij kunnen een plant wat veredelen. Dat is mogelijk. Om bepaalde goede eigenschappen wat sterker te maken. Maar weet u wat wij niet kunnen? Wij kunnen nooit van een doorn een lelie maken. Dat is echt onmogelijk. En in geestelijk opzicht kan dat al helemaal niet. Want de mens is zo vijandig dat alle woorden die andere mensen spreken daarop afstuiten. Een mens verzet zich zo tegen God dat al wat wordt aangevoerd tevergeefs is. Maar de Heere werkt wonderen. Hij maakt van doornen lelies. En er kunnen doornen zijn buiten de kerk, dus onbekeerde wereldlingen. Het kunnen ook doornen zijn in de kerk. En dan denk ik aan Saulus. Een vooraanstaand kerkmens, zouden we zeggen. De beste theologische opleiding gehad die er in die tijd maar te denken was. En hij dacht dat hij bij het rechte eind had. Hij dacht door zijn eigen inspanningen, door zijn eigen wetswerken, op zijn minst toch een grote bijdrage te leveren aan zijn eigen zaligheid. Maar hij was een doorn. Hij vervolgde de gemeente van Christus. En toen Christus hem verscheen op de weg naar Damascus, toen hoorde hij niet mijn vriendin, maar toen hoorde hij: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Een vervolger, dat was de werkelijkheid. En dat vloog naar binnen. De Heere werkte in zijn hart en leven, bracht hem tot het ware gebed en deed hem ook na 3 dagen, 3 nachten zien op het werk van Christus, waarin ook voor Paulus alleen de zaligheid lag en niet in zijn eigen werk. Paulus, van een doorn een lelie gemaakt. Dat is toch een wonder? En toen mocht Paulus zelf ook het middel zijn in Gods hand om van doornen lelies te maken. Hij heeft het woord gepredikt, het woord waarin het werk van de zaligmaker centraal staat. En hij heeft de vijandschap van doornen ondervonden, de tegenstand van vijanden van God. Hoe vaak is hij niet uitgeworpen uit de synagoge, dat men niet naar hem wilde luisteren. En dat is ook al met de zaligmaker gebeurd. En vandaar dat we het ook zojuist hebben gelezen. Indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. De zaligmaker uitgeworpen door de godsdienst uit de synagoge. En zo is het ook met Paulus gegaan. Als hij predikte, maar ook heeft de Heere zijn prediking willen gebruiken om Joden tot waarachtige bekering te brengen. En ook om vele heidenen toe te mogen brengen. Die doornen die nog nooit het evangelie gehoord hadden. Die nog nooit het woord van God hadden horen prediken. Deel heeft Paulus gebruikt om hen toe te brengen. Leed. Dat is Paulus aangedaan. In de gevangenis geworpen, gegezeld, schipbreuk geleden, onschuldig, ter dood gebracht. Dat is de werkelijkheid. Ook bij Petrus gebeurt. Maar Paulus en Petrus, hoe verschillend hun karakters ook waren, en hoe verschillend ook het werk ook was wat ze deden in die zin, dat Paulus meer de heidenapostel was en Petrus anders. Allebei de liefde van de hemelse bruidegom ervaren. Petrus, naar de overlevering zegt, met het hoofd naar beneden gekruisigd. En zo ingegaan in eeuwige Paulus onthoofd. En zo ook de eeuwige heerlijkheid ingegaan. En hoeveelen zijn hen daarin niet gevolgd, die de vijandschap van de wereld ondervonden hebben, de haat van de kant van de tegenpartijders, die haat die zich ook gericht heeft tot Christus, die richtte zich tot al zijn volgelingen, tot allen die het woord van vrije genade predikten. Ook de eeuwen door, in de loop van de kerkgeschiedenis. En nu komt het erop aan, geliefde gemeente, hoe het met mij, met u en met jullie gesteld is. We zouden nog doornen kunnen zijn, nog op de brede weg leven. De Heere roept ons toe, verlaat die weg. Zeg de wereld vaarwel. Luister naar mij. Die hemelse bruidegom komt ook vandaag met uitgebreide armen tot jong en oud. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Petrus, hij mocht zo'n lelie zijn. Maar toen hij de Heere tot driemaal verloochende, hoe was het toen? Was het toen voorbij? Nee. De Heere heeft voor hem gebeden dat zijn geloof niet ophouden. En zo is het ook vandaag. Hoe zwaar Gods kind ook zondigt, hoe diep Gods kind ook valt, de liefde van die hemelse bruidegom is een eeuwige liefde. En in die liefde blijft hij zorgen voor klein en groot in de genade. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En in die liefde doet hij ook alle dingen medewerkend en goede. In die liefde schenkt hij de volkomen zaligheid, waarin God drieënig, eeuwig en volmaakt, gelooft en geprezen zal mogen worden. Volkomen blank. Nooit meer één zwart stipje erin, geen zwarte strepen meer, nee. Eeuwig en volmaakt. De Heere prijzen, loven en verheerlijken. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor alles wat u gaf. U gaf toch nog een stem om te spreken, we mochten nog luisteren. Wil de naprediker zijn in ons hart. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Wil vanmiddag weer bijeenbrengen. Gedenk ook hem die straks de tweede dienst in dit kerkgebouw zal hebben te leiden. Verbind ook daar uw zegen aan. Dat er nog vele doornen tot lelies gemaakt mogen worden. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen.